Geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 8. En ik lees u daaruit voor het 28ste vers. Handelingen 8, vers 28. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op de gaande en de komende man. Het is al even geleden dat wij dat vorige gedeelte hebben besloten. Vrij kort. En ik wil daar, eerst wilde ik daar nog even op terugkomen, maar later dacht ik daar niet meer op terug te komen. Op één zaak wil ik toch nog even ingaan, en dat is dit, dat ons uit de geschiedenis van Filippus in Samaria en van Simon de tovenaar, die zei dat hij wat groots was, dat, en die door Petrus werd ontmaskerd, dat er wel een lijn loopt van Jeruzalem naar Samaria. En dat bepaalde dingen gebeuren door het gebed en op het gebed van de apostelen. Ik zeg dit alleen even om aan te duiden hoe zij ook van z'Heere wegen de opdracht hadden gekregen, of de opdracht. Ze hadden het woord gehoord: gij zult mijn getuige zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, het hele omliggende land. En dat zij er toch aan te pas hebben moeten komen. En dat toch ook zichtbaar wordt, als het ware net alsof zonder de aanwezigheid en de arbeid van die apostelen daar dat werk niet af was, niet geconsolideerd zou ik haast zeggen, niet klaar. Maar de apostelen zijn daar naartoe gegaan, hebben het grote werk van God gezien en ze hebben daar ook de Heere gebeden en ook opnieuw een klein Pinksterfeest als het ware beleefd, doordat die bijzondere gaven, zoals in het begin in Jeruzalem, ook zichtbaar werden onder de Samaritanen, die gehate Samaritanen. Nou, dat was eigenlijk nog even een punt dat ik wilde noemen. Waarom? Omdat wij zien dat de Heere ook Filippus zo gebruikt. Hij was een diaken. Maar hij is inmiddels evangelist geworden door God zelf. En je zou bijna zeggen, het is een apostel geworden. Een gezondene. Al was het dan niet in die zin als de 12 apostelen. Maar toch, hij doet het werk van een apostel. Je merkt dat hij dat doet van z'Heere wegen. Dat brengt niet mee dat wij daaruit moeten concluderen dat het allemaal hetzelfde is. Ouderling, diaken, lerend ouderling of regerend ouderling. Dat is uiteraard de bedoeling niet van dit schrift gegeven. De bedoeling is om aan te wijzen hoe die grote God, die apostelen, die kunnen nog moeilijk over de drempel komen, maar de Heere God zal zelf wel zorgen en voor de apostelen en ook voor degenen die verre zijn, dat de boodschap van het heil gebracht wordt. En nu krijgen we nog een stukje over die Filippus, één van de 7 die in de geest en de kracht van Stefanus optreedt. Hij had daar een geweldig arbeidsveld in Samaria, maar terwijl hij daar rondom in de arbeid tussen de mensen verkeert, buitengewoon gezegend. Ik denk dat we wel mogen zeggen dat honderden, misschien wel duizenden in korte tijd tot het geloof gekomen zijn. Terwijl hij daar zo bezig is, komt daar een engel van de Heer, een boodschapper van de Heer, tot Filippus, zeggende: als je met aandacht leest en erbij mag denken, dan zeg je: hé, er worden hier twee dingen genoemd. Een engel des Heeren en Filippus. Ze zijn allebei gezondenen, boodschappers. Een engel is een gedienstige geest, door God uitgezonden om dergene wil die de zaligheid zullen beërven. De engelen die vaardig passen op het woord van zijn mond. De engelen die geen nee zeggen. Als de Heere zegt: doe dit. Want ze zijn te alle tijden in hun staat voor God gewillig. Met hun hele inzet staan ze achter Gods opdrachten. Dat is met mensen wel eens anders. In het algemeen genomen kun je zeggen: een mens wil helemaal niet luisteren. Maar we komen nog een stapje dichterbij. Een mens, een begenadigd mens, een mens die door de Heere bezocht is, een mens die weet van de Heere en van zijn ontferming, die zal toch wel gehoorzaam zijn. Nou, dat is niet zo vanzelfsprekend als dat wij zouden denken. Maar dan moet je even opletten. Nou, die Heilige Geest, die confronteert twee gezondenen, twee boodschappers. Een engel en Filippus. En dan heeft Jezus geleerd: jullie, als je bidt, zeg dan: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Engelen zijn altijd gewillig. Dat het nou ook zo op de aarde mag zijn. Dat is de inleiding van dit nieuwe stukje. Een boodschapper uit de hemel, die komt tot een boodschapper op aarde. Een man die heel druk in het werk zit. En och, er is nog zoveel te doen. De mensen noemen het nazorg. En die engel, die zegt tegen deze dienaar: sta op en ga heen tegen het zuiden. De woorden doen denken aan het boek Jona. Het woord des Heeren geschieden tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh. En een paar hoofdstukken verder veert weer, als die aan land gespuwd is door die vis: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh. Die betekenis heeft het hier ook. Het lijkt er heel veel op. Weet je, als we dit met elkaar, dit stuk, we komen niet aan het eind vanavond van dit hele stuk, maar het hoeft ook niet. Maar ik wil u vast op een paar dingen wijzen. Een paar opvallende dingen in dit gedeelte van de Handelingen. Het hele boek Handelingen is vol beweging, maar dit hoofdstuk heel sterk. Heel veel werkwoorden staan erin. Heel veel. Het gaat over opstaan, over afdalen. Opstaan, heen gaan en terugkeren en lezen en ga toe en klim op de wagen en noem maar op. Dat moet je even in gedachten houden. Dat dit stukje helemaal vol is met bewegingen. Met werkingen. Het is zo levendig. Er is geen stilstand in. Het is een kenmerkend stukje in de handelingen om aan te duiden die levendmakende geest van God. En om ons te wijzen op Jezus Christus, die sprak: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Bepaalde woorden komen dus steeds weer terug. Kameling, water en nog andere woorden die je soms al 3-4 keer in zo'n dat betrekkelijk kleine stuk terugkomen. Allemaal verborgen aanwijzingen. Nou, zo begint dat hier dan ook. Die engel, die boodschapper uit de hemel, komt bij de boodschapper op de aarde en die zegt: sta op! Ik vind dit zo'n ingrijpend mooi woord, hè? Sta op. Want dat woord stamt regelrecht uit de opstanding van Jezus Christus. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten. Toen is Jezus Christus opgestaan. Als dat nou, ja, dat is niet zo, maar bij wijze van spreken, als dat nou niet gebeurd was, dan lag alles in de dood. Dan was het een heel leven hier op aarde bij de pakken neerzitten, en daar kun je ook dat beetje lol dan nog wel onder begrijpen dat de mens maakt. En het zou een eeuwig zinken zijn. Maar nu, door de opstanding van de Heer Jezus Christus, is er ruimte gekomen dat de boodschap van de hemel komt. Sta op. Maak u op. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En door heel het woord heen, in het Oude Testament ook al. Maar in het Nieuwe Testament wordt de lijn voortgezet. De opstanding van Jezus Christus is een feit, een zaak van God. Maar nu is er ook de ruimte gekomen voor zijn levenwekkende geest. En daarom, geliefde gemeente, elke vertroosting, elke opstanding als het ware, is als het ware het bewijs dat de Heere God zijn Zoon heeft opgewekt uit de doden en dat Hij u mede heeft opgewekt met Christus. Dat is gebeurd. Want uit dat mede met Christus, toen in de hof van Jozef van Arimathea, dat met hem mede opgewekt zijn, dat is de ruimte als het ware dat de Heere u nu opwekt. En dan mag je wel denken: vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die om die opgestane Christus ze u bewees. Anders bestond het niet. Dan kon het niet. Dan kon met eerbied gesproken die grote God zo niet werken. Want dan liep alles uit op de dood. Maar nu, uit dat mede opgewekt zijn, krijgen wij hier de blijken in ons leven dat dat waar is, doordat Hij zelf u bemoedigt, uit de put trekt en u telkens weer, hoe benauwd of duister het ook zijn mag, u weer vernieuwd, met nieuwe kracht bezield, met de hoop die Hij doet herleven naar zijn gebod. Wat is dat grote? Dat nou eigenlijk in principe van die ganse kerk gelden mag. Met hem opgewekt. En daarom komt de boodschap van de geest en van de hemel bij ze. Sta op. Maak u op. Waarom zit ge zo ten neder? Waarom zit ge zo droevig? Telkens weer die opwekkingen in allerlei vormen. Nou komt die boodschap, sta op en ga heen tegen het zuiden. Het woordje zuiden is oorspronkelijk het grondwoord, hetzelfde woord dat gebruikt wordt om middag te schrijven of te zeggen. Vandaar dat sommige Bijbels lezen, ga heen omstreeks of tegen de middag. Het is verder niet zo belangrijk. Als dat zo zou zijn, dan wordt het misschien alleen een beetje, nog een beetje raadselachtiger, want op de middag, als de zon zo hoog aan de hemel stond, dan reisde men meestal niet, tenminste niet bij voorkeur, was het zo heet. Maar goed, of we er nou middag in zien of zuiden, is allebei goed. Ga heen, maar, ik zei al, hoe zou nou die boodschapper Filippus dat opvatten? Want het is een bede, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat wil zeggen, het is niet zo vanzelfsprekend dat wij zo gewillig als die hemelse boodschappers Gods werk mogen doen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat weet je van Elia en anderen. En Mozes had er ook weinig zin aan om het volk te leiden toen de Heer hem riep in de woestijn. Het is niet vanzelfsprekend. En Jona. Maar Jona maakte zich op. Hij betaalde vrachtgeld en hij nam een schip om naar Tarsus te gaan. Hij dacht, ik begin er niet aan. En dat was nog wel de Heer die dat tegen hem gezegd had. Niet een engel. Zou Filippus niet zeggen van, ja hoor eens engel, ik heb het te druk hier. Dat kan nooit de goede bedoeling zijn. Dat kan, ben je wel een engel van de Heer? Maar wat moet ik daar gaan doen? Hier is pas een gemeente gekomen. We zitten hier in een bloeiperiode. De hele stad is er vol van. Dat kan niet van God zijn. Ik ben hier nodig. Ik moet hier blijven. Zou die het doen? Sta op, ga heen tegen het zuiden of omstreeks de midden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest of eenzaam is, is de betekenis. Een lege, vrij lege weg, een weg die niet veel gebruikt werd, een weg met weinig comfort en weinig, motels, laten we maar zeggen. Blijkbaar, het is niet helemaal duidelijk hoe die situatie geweest is, maar dat is wel ongeveer zeker dat er twee wegen zijn geweest die die richting uitgingen, allemaal richting Egypte, maar die elkaar op een bepaald punt kruisten en één werden en zo verder gingen. Dus je kon deze nemen en die en uiteindelijk werd het één weg. En Filippus heeft als kenner natuurlijk direct geweten wat er bedoeld werd toen die engel zei, die weg die afdaalt van Jeruzalem, Gaza lag in de kuststreek, lager, hè, die eenzaam is, die stille weg. Wij zouden zeggen waar het gras tussen de straatsteentjes groeit. dat er weinig op gereden, weinig verkeer. Dat is dus een heel eigenaardige opdracht. Een opdracht die met alles in strijd is, met het werk, met de kerk, met alles. En dat de Heer het dan er nog bij zegt, ja, die weg, die engel tenminste, die weg is eenzaam. Die daar naar die Filistijnse stad Gaza afdaalt. Dat kan toch nooit goed wezen? Ja, let op. Daarom zei ik, er zit hier zoveel vaart, zoveel blijdschap in. Zoveel heerlijkheid. Het blijkt met recht ook letterlijk, nee, ook figuurlijk een afdalende weg. Figuurlijk zeg je ook, nou, als dat nou de weg is, wat moet ik daar doen? Er is geen kerk, er is geen kip, er is niks. Het is letterlijk een aflopende weg naar beneden en het is ook figuurlijk een afgang, zou je zeggen. Voor een dienaar. Die daar midden in die jonge gemeente verkeert en die dan weg moet. Dat is raar. Voor ons menselijke verstand. Ja, maar heilig zijn, o God, uw wegen. Wat doet hij? Onze gedachte was de gaande en de komende man. Daar moet je niet te veel conclusies aan verbinden. Van, oh, dat is zeker, de gaande man is zeker Filippus. En de komende man, of is de komende man Filippus? Nou, ze zijn allemaal. Filippus, de kamerling. Maar ik doe er ook mee op die ene man. Die aan de rechterhand van de Vader gezeten is. En zijn kerk bijeen vergadert, beschut en beschermt. Hij moet gaan. En hij stond op. Staat er zo simpel. Staat er zo eenvoudig. Staat niet, Heere, neem mijn ziel maar weg, want het is zo heet daar. Daar heb ik nou zo weinig. En nee, er staat niks van bij. Hij staat op. Daar zie je nou wat nou dat geschonken allerheiligst geloof vermag. Dat redeneert niet. Geloof zegt niet, ja, maar ik moet eerst weten waarvoor. Ik moet eerst weten waar ik terecht kom. Ik moet eerst weten, is er daar een plekje waar ik nog, ja, waar ik binnen kan zijn of waar... Dat is het menselijke verstand. Maar het geloof is de hoogste levendigheid. Hij staat op. Er hoeft geen vergadering bij elkaar geroepen te worden. Wat zouden jullie ervan denken, mensen? Ik moet een poosje weg. Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik weet niet wanneer ik terugkom. Ik weet niet of ik wel ooit terug zal komen. De gehoorzaamheid... Want dan een heiligst geloof. Wat is dat groot? Ja, maar dat was toen. Ja, maar dat is nu ook. In andere vormen. Wat denk je? Filippus die kreeg dan een engel, die een boodschapper uit de hemel, die hem dat zei. Maar wij krijgen dat eeuwig blijvende woord van God. Dat is niet minder. Dat is niet minder. En zie je dan niet die natuur van de mens, die Jona's natuur? In alle vormen. Ja, hoor eens maar. Nee, dan weet ik van tevoren al hoe dit afloopt en hoe dat afloopt, mij niet gezien. En straks sta ik voor gek. Stel je voor dat die mensen dreigen bekeren en ik zou liever hebben dat God, die sluimerende vijand van zijn volk Israël, dat Nineveh, die Assyriërs, dat God ze gelijk van de kaart afveegt. Dat zou veiliger zijn en beter voor ons en voor mij. En stel voor dat het niet gebeurt. Dan zeggen ze, nou, je hebt dus ook een mooie profeet, die zegt nog 3 dagen en dan zal God alles omkeren, het gebeurt niet. Het redeneren. Zo zit de mens nou vol met redeneringen. Als dat eeuwig blijvende woord tot hem komt, dat woord van ontferming. Ja, maar. Altijd ja, maar. Maar het is het ongeloof. Dat is niet geloof. Het ergste is als we van dat ongeloof nog iets moois willen maken. Alsof dat nou het echte is. Hoe meer twijfel, hoe beter het is. Hoe echter het is. Terwijl het iets is om ons voor te schamen. Ik moet altijd denken aan die regels van Psalm 119. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerkend was geweest. Hoe uw geboom mij tot uw liefde wekt. De man had alle reden om zich te schamen. Dat hebben wij ook. Wat is het dan kostbaar? Als je zo leest. En hij stond op. En ging heen. Daar zie je die vaart die ik bedoelde. Ga door. Blind in de toekomst. Niet wetende wat te wachten staat. Maar hij gaat. Hij staat op. Er is iets van die geloof. Van die geloofskracht in. Die je bij de Heer Jezus vond. Hij zegt, ik zal weer opstaan ten derde dagen. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zonde. En ten derde dagen wederom opstaan. Dan zie je hoe die volleinder des geloofs dat vast heeft geloofd. Dat hij uit de dood weer opgewekt zou worden. En dan zie je als vrucht van dat geloof, zie je hier in Filippus hart, geloof dat door de liefde werkt, ook hij staat op en hij gaat heen. Eigenaardig. Als je nou gezegd zou hebben. Stel voor, er zijn een paar gemeenteleden. Hé, Filippus, waar ga je naartoe? Ja, dat weet ik niet precies. Ik moet naar het zuiden. Naar die eenzame weg. Oh, wat moet je daar doen? Ja, dat weet ik nog niet. Dan hadden de mensen toch gezegd. Filippus is nou in de war. Hij is nou echt in de war. Hij is daar en daar naartoe. Hij weet geen eens wat hij er doen moet. Hij weet niet wanneer hij terugkomt. Maar zo kun je toch niet leven. Zo zou je toch reageren. Maar hij gaat. Hij staat op. En gaat heen. En ziet. Een moorman. Een Ethiopiër. Dat is het land dat nu Soedan heet. Groot. Groot uitgestrekt. Ik weet niet of het in die tijd ook al zo uitgestrekt was. Maar tegenwoordig is het toch altijd nog een 7,5 miljoen vierkante kilometer. En wij geloof ik Nederland 40.000 vierkante kilometertjes. 7,5 miljoen. Uit die streek komt die man vandaan. Maar er staat, hij ziet en ziet. Dat staat niet alleen voor ons, maar staat er ook voor Filippus. Hij ziet wat. Die eenzame weg, waar de mensen doorgaans geen gebruik van maakten, stille weg. Daar is nu wat te zien. Een moorman. Een zwarte man. Waarom staat dat er zo bij? Dit is die uitschietende les in de handelingen. waar het Oude Testament van geprofeteerd werd. Zij zullen u van alle kant, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Egypte zal met morenland tot God verheffen, hart en hand. Die man hoort tot het volk van de Cushieten. Een zwart volk. En nou is er al heel wat gebeurd. Jeruzalem, Judea, Samaria, die halve heidenen. Die gehaten. En nou schiet er als het ware een vlam uit. Ja, geen verterende vlam. Maar een vlam van Gods liefde die veel verder nog wijst. Die wijst naar dat onmetelijke land. Dat grote land met zijn enorme woestijnen. Een moorman. Maar er is meer. Hij was een nazaat van het geslacht waar Noach de vloek over uitgesproken had. De Cushieten waren uit het geslacht van Cham en Kana. Vervloekt zij Cham of Kana, een knecht der knechten zal hij zijn. Gezegend zij de God van Sem. En gezegend zij Sem. De Heere zal zijn tenten uitbreiden. En Jafet zal in Sems tenten wonen. Daar kreeg je dat oordeel over Kana, omdat ze hun vader hadden bespot en belachen. Toen hij naakt in de tent lag. En ik weet wel, veel mensen hebben er misbruik van gemaakt. En gedacht dat ze daarom wel slaven mochten houden. En de negers verkopen enzovoorts. En veel andere rassen konden onderdrukken. Want dan zeiden ze, er staat toch in de Bijbel, een knecht der knechten zal die zijn. Maar ze vergaten dat wij daar geen recht aan kunnen ontlenen. Kunnen wij niet doen. Oh ja, zo hebben we vaak om ons eigen voordeel de Bijbel misbruikt. En de slavernij geproclameerd en gesteund tot in de kerk toe. Omdat dat in de Bijbel staat. Ja, dat is niet goed. Maar nu zie je hoe hier al, hier, dat is doorbroken wordt door Gods ontferming. Hier zie je dat waar Jezus Christus een vloek geworden is, al die bijzondere vloeken als het ware ophouden. Die worden opgelost. In het Nieuwe Testament zul je daarom geen vloekspraken in die zin meer vinden over het volk van de Filistijnen of over het volk van dit. In het Nieuwe Testament vind je die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, de Heere komt. Kijk, houd daar toch rekening mee. Sinds dat Jezus Christus het oordeel heeft ondergaan, moet je maar niet meer praten over wat die negers of die Cham, nakomelingen van Cham, Die moeten knechten blijven, die moeten dit, die moeten dat. Want juist in Jezus Christus is die vloek doorbroken. En giet de Heere God zijn ontferming uit. Maar dat is heel wat. Voor een Jood vooral. Want die stond ook tegenover de nakomelingen van Jafet. Stond hij zo hoog, dat waren de honden, de heidenen, de gooien. Niks. Maar nou, die hemelse liefde vlam. En daarom staat er, een ziet een moorman. Oh. Moorman, dat is toch niks? Nee, dat is zeker niks. En ziet een moorman. Een kamerling. Een uineug staat er eigenlijk. Dat betekent iemand die gesneden was. Niet besneden, maar ontmand. Dat gebeurde toen nog wel. Aan die koninklijke hoven en paleizen, die haremwakers, die waren ontmand. Vaak namen ze een vertrouwelijke positie in aan het hof. Ze hadden ook vaak grote invloed op de regerende koning of koningin. Maar, vergeet niet, aan de andere kant, onder Israël mocht zoiets niet gebeuren. Zo'n verminking. Dat iemand ontmand werd. Want al was je dan een Israëliet, dan was je toch uitgeschakeld. En je kon geen priester zijn. Als een priester door een ongeluk ontmand was, kon die ook geen priester zijn. In bepaalde opzichten waren die mensen dus wel, ik zeg niet dat ze het zelf altijd zo gevoeld hebben, maar ze waren toch wel beklagenswaardig. Ze konden geen kinderen krijgen. Ergens hadden ze afgedaan. En zeker voor een Jood was dat vreselijk, want dat betekende dat ze geslacht ophield. En daarom mocht zo iemand in de vergadering Gods niet komen. Ergens was die buitengesloten. De Heere vond zoiets een gruwel. En hij was tegelijk een machtig heer. Van Candacee. Wat Candacee precies betekent, dat weet ik niet. Maar het is net zoiets als farao. Die mensen in Egypte, die heten geen farao. Ze heten bijvoorbeeld Toetangs-Amen of zo, of Amendotop. Allemaal van die vreemde namen. Maar hun titel was farao. Zo regeerde in die tijd klaarblijkelijk een soort vorstinnen, die de feitelijke regeermacht hadden, ook over de zoon die er eventueel was. En die werden aangeduid met de titel Candacee. Koningin zouden wij maar zeggen. De koningin van die Mooren, Ethiopiërs. Hij was over al haar schat. Minister van Financiën kun je het beste aan denken. Hij zorgde voor alles wat er was. De boekhouding, alles op papier. Hij wist precies wat er gaande was. Hij zal wel een vertrouweling geweest zijn op die hoge positie. En deze was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Dat is ook raadselachtig. Hij was gekomen. De beweging. Hij was gekomen naar Jeruzalem. Waarom? Om aan te bidden. Was die man dan bekeerd? Nee, het hoeft niet. In sommige situaties wordt het woordje aanbidden gebruikt in een zin waar je niet te veel achter moet zoeken. Zo lees je in de evangelie dat ook wat Grieken gekomen waren om Jezus te aanbidden. Maar het had niet zoveel diepgang. Het betekende gewoon dat ze hem erkenden. Je hoeft er niet altijd achter te zoeken. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Soms betekent het gewoon een erkenning. Of een aanroepen. Dus daar kun je niet uit opmaken wat sommigen wel doen, dat die moorman bekeerd was. Wat dan? Hij heeft kennis gehad in ieder geval van het Joodse geloof. En dat kan, want op de grens van Soedan en Egypte had je een heel garnizoen Joden. En de Joden waren overal woonachtig, verspreid in de diaspora. Verstrooid. Dus ook in Ethiopië. Het zou nog kunnen zijn dat het een sympathisant was. Het zou zelfs kunnen zijn een Jodengenoot of een proseliet. Die min of meer tot het Joodse geloof overgekomen was. Maar dat weten we niet. Dat weten we niet. Hij wist in ieder geval wel dat er voor hem in de tempel geen plaats was. Dat zal hij best geweten hebben. En anders heeft hij pijnlijk ervaren. Dat er geen plaats was. Voor zo'n zwarte man. Voor zo'n heiden. Voor zo'n ontmande. En toch is het een wonder. Hij is gekomen. Ja, waardoor, ik wil er maar niet een te groot verhaal van maken. We moeten trouwens naar huis. Wat die man allemaal meegemaakt heeft enzovoorts, dat staat niet in de Bijbel. Ik denk dat we dan een groot gevaar lopen door meer, als het ware, in de mens te leggen dan dat de schrift zegt. Maar ik denk wel dat deze man bij al die vreemde godsdiensten waar hij zijn hele leven in gezeten heeft, dat hij voor zichzelf toch danig geïmponeerd is geweest door het Joodse geloof. En dat hij gedacht heeft, tja, jongen, dat, als dat allemaal waar is. En het lijkt me toch wel dat dat waar is. Wat die God van Israël allemaal gedaan heeft. Het kan ook heel goed dat hij wel wat weet van de geschiedenis van Israël. Maar hij keert wederom terug, de gaande man. Hij is gekomen. Hij is teleurgesteld. Waarom? Ah. Hebben jullie het ook wel eens dat je zo sterk het gevoel krijgt? Wat kan nou een vorme dienst, een mens, toch weinig geven? Hij is bij de tempel geweest. Misschien dat hij een paar stappen in de voorhof der heidenen heeft mogen zetten. Heeft het aangezien. Hij heeft gebeden. Maar in dat woordje, hij keerde wederom. Daar zit een wereld in van weemoed. Weer terug naar zijn eigen land. Terug naar zijn eigen zaakjes. Terug. Maar wat ben je er nou mee opgeschoten? Is er nou wat veranderd? Ja, dat kan heel goed. Als een mens te maken krijgt met die dienst uit het verbroken verbond der werken. Van wet, van plicht. Waarin alles klopt en hij mist daarin. Een kruimeltje liefde, ontferming, barmhartigheid. Dat trekt niet aan. Daarom ging hij terug naar huis. En dan zit hij weer op diezelfde wagen. Maar het is nog niet de wagen van het vrijwillige volk. Het is iets dofs dat er over die wagen hangt. Hij gaat. Maar hoe? O, wat is de armoe van Jeruzalem toch groot. Wat is de armoe van de kerk toch groot. Waar alles nog klopt volgens het boekje. Waar de gebeden nog gelezen worden uit het boekje. En waar alles in orde verloopt. Naar de letter. Maar waar het leven gemist wordt. Daarom is die man op een armzalige manier aan de terugweg begonnen. Hij had er zich veel van voorgesteld. Het was een lange reis geweest. Het enige, ze hebben hem nog een rol, een boekrol verkocht. Hij leest de profeet Jesaja. En dat is nou net weer een wonder. Want misschien is het wel een of andere geldgierige Jood geweest die hem voor veel te duur de rol heeft verkocht. Het zou best kunnen zijn. Want als er wat te verdienen was in Jeruzalem, en hij heeft het gedaan. En nou zit hij met die rol, zit hij op die waar. Maar dat is het woord. Dat is het woord waarin geschreven staat in die Jesaja. Gesnedene, ontmande, tot onvruchtbaarheid gedoemde. Zeg nou niet, ik ben een dorre boom. Want je krijgt van God een plaatsje. Hoe weet God het toch bij elkaar te brengen? Het woord en de mens. Maar hij brengt het zo bij elkaar, dat we tot onze grote verbazing mogen horen als de Heer ons het leven spaart. God gebruikt dat woord. Hij geeft er de uitleg bij. Om een moorman werkelijk voor eeuwig gelukkig te maken, zodat vanaf dat moment straks gaat hij zijn weg met blijdschap. Amen.